Goedemorgen allemaal. Het is inderdaad mooi om God de eer te geven, maar ook samen als het ware aan zijn voeten te zitten en te luisteren naar zijn woord. Dan ga ik eens kijken of ik eindelijk weet hoe dit werkt. Ja. Nou, vanmorgen wil ik graag met elkaar nadenken over het onderwerp wet en genade. Nou, misschien denk je wel van, dat lijken wel een beetje tegenstrijdige dingen. Wet en genade. Nou, we gaan er eens naar kijken of dat zo is. Of dat ze misschien toch veel meer met elkaar te maken hebben dan je op het eerste gezicht zou denken. Nou, ik liep er al een tijdje mee rond om hier eens over te spreken. Maar als je dan echt mee bezig gaat, dan kom je eigenlijk tot de ontdekking dat er zo ontzettend veel over te zeggen is. En dat er zo ontzettend veel over in de Bijbel staat. Dus ik zeg maar gelijk, ik ben niet volledig vanmorgen. Dus het kan best zijn dat je denkt van, joh, je vergeet dit en je had dat nog moeten zeggen. Nou, dat is ongetwijfeld waar. Maar straks hebben we nog de tweede helft om nog eens gezellig over door te praten met elkaar. Dus dat kan straks. Maar ik wil vooral kijken, ook hoe kunnen we dit onderwerp ook toepassen op de praktijk van ons dagelijkse leven. Nou, ik wil vanmorgen eens beginnen met een vraag. En hoef je niet hardop te zeggen of zo, of je hand op te steken, maar gewoon even dat je voor jezelf denkt, wat voor antwoord zou ik op deze vraag geven? Hij doet het niet, Stan. Of doe ik het verkeerd? Dat kan ook, hoor. Ja, ik doe het altijd verkeerd. Goed. Geldt de wet nog voor een christen? Niet hard roepen, maar gewoon voor jezelf even bedenken, wat zou ik daarop antwoorden? Dus bedenk het even voor jezelf. Iedereen een antwoord bedacht voor zichzelf? Nou, mooi. Dan hebben jullie allemaal, hebben het allemaal goed. Jullie hebben allemaal gelijk. Want als je ja hebt geantwoord, dan is er best wat voor te zeggen. En als je nee hebt gezegd, dan is er ook best wat voor te zeggen. Nou, stel nou dat je nee hebt gezegd, dan heb je best een aantal teksten aan jouw kant. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen van, we zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Of je kijkt naar Romeinen 7, vers 4. Ik ben dood voor de wet. Of vers 6, we zijn ontslagen van de wet. Of je gaat naar Galaten 3, vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Dus als je nee ingevuld hebt, nou, best wat voor te zeggen. Maar misschien heb je wel ja ingevuld. Nou, en dan heb je ook een aantal teksten aan jouw kant. Bijvoorbeeld Matthäus 5, vers 17. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. En dan zegt de Heer Jezus, meen niet dat ik gekomen ben of de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar ik ben gekomen om ze te vervullen. Nou, dan gaat hij nog even door in vers 18 en 19. Dan zegt hij, want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, tot het alles geschied is. Wie dan één van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste worden genoemd in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Nou, en ook in het Nieuwe Testament kom je natuurlijk heel veel regels en geboden ook tegen. Bijvoorbeeld Romeinen 13, waar Paulus zegt dat je de overheid moet gehoorzamen. En ook citeert Paulus verschillende uit de 10 geboden. En ik pas ze ook gewoon toe op de gemeente. Dus voor beide opvattingen is wel wat te zeggen. Nou, zou je kunnen denken, spreekt de Bijbel zichzelf dan tegen? Nou, dat geloof ik niet. Maar eigenlijk, die vraag van mij was eigenlijk wel een beetje een gemene vraag. Want ik had er eigenlijk even bij moeten zeggen hoe ik de vraag bedoelde. En jullie hadden natuurlijk ook met je antwoord kunnen toelichten van, ik bedoel het antwoord zo. En het is altijd belangrijk bij een uitspraak dat je duidelijk kunt maken van, ja, maar hoe bedoel ik het nou precies? Nou, hoe dat nou precies zit, Daar wil ik vandaag gewoon eens even met elkaar over nadenken. En om te kijken of we deze twee dingen bij elkaar kunnen krijgen. Nou, om te beginnen wil ik eerst een paar misverstanden uit de weg ruimen. Althans, waarvan ik denk dat daar wat misverstand over bestaat. En het eerste misverstand is dat er vaak heel negatief over de wet gedacht wordt. Vaak wordt gezegd, de wet is iets negatiefs, de wet is iets slechts, want de wet brengt de dood voort. Nou, waarom denken we zo negatief over de wet? Nou, misschien wel omdat het helemaal niet past bij onze, ja, wat we van nature willen, zeg maar. Niemand hoeft ons iets te vertellen wat we moeten doen. Dat kunnen we zelf allemaal wel bepalen. We zien de wet vaak als een beknotting van onze vrijheid, als een rem op onze persoonlijke ontwikkeling. En zeker voor ons als Nederlanders is het woordje moeten natuurlijk sowieso al een vies woord. Maar klopt dat wel? Want de Bijbel spreekt eigenlijk heel positief over de wet. En ook in de voorbereiding, daar ben ik er eigenlijk door overweldigd hoeveel positiefs er over de wet gezegd wordt. Als je alleen al Psalm 119 zou lezen, dat is eigenlijk één loflied op de wet van God. Daar zou je zo een hele ochtend mee kunnen vullen. De wet van God is iets heel moois. En er staat heel mooi samengevat in Romeinen 7 vers 12. En er staat: zo is dan de wet heilig. En het gebod is heilig. En rechtvaardig en goed. Want de wet die komt uit het hart van God voort. God heeft de wet gegeven opdat het goed met ons zou gaan. Om ons te zegenen, om ons leven te geven. En heel vaak als je in het Oude Testament een bepaalde wetten leest, dan staat erbij dat God dat gegeven heeft opdat het u wel gaat. En wet komt eigenlijk van het woordje in het Oude Testament Torah. In het Nieuwe Testament wordt dat vertaald met nomos. Betekent eigenlijk gewoon instructie, onderwijs of leiding. Nou, als we eerlijk zijn, dan weten we allemaal wel dat we regels nodig hebben. Bij jullie thuis zijn denk ik ook regels. Ik denk als er bij jullie thuis geen regels zijn, dan denk ik dat het niet zo gezellig is. Maar ook in het verkeer heb je bijvoorbeeld regels nodig. Oh, wacht even. Oh, ga de verkeerde kant op. Zo. In het verkeer heb je natuurlijk ook regels nodig, anders was het een chaos. En dit plaatje hebben we ook een keer op de zondagschool laten zien. En een van de kinderen, die was toen heel slim. En die zei van, ja, maar op dat plaatje, er zijn wel regels. Want ik zie stoplichten, ik zie zebrapaden, ik zie een meneer met een bordje. Hij zei, er zijn wel regels, maar de mensen houden zich er niet aan. Nou, dan krijg je dat. En dat andere plaatje, ik weet niet wie het volgt, maar op dit moment is het Europees kampioenschap voetbal aan de gang. En dan heb je ook regels. Dat is niet altijd leuk, hè? Soms wordt een doelpunt afgekeurd omdat een van de spelers zich niet aan de regels heeft gehouden. Maar regels heb je nodig. Wisten jullie trouwens dat geboden en regels niet alleen maar van na de zondeval zijn? Maar dat er voor de zondeval ook al een gebod was. Toen de Heere God de mens had gemaakt, Adam, en hij plaatste hem in de Hof van Eden, dan staat er dit. En de Heere God legde de mens het gebod op: van alle bomen in de hof mag je eten, alleen van die ene boom die in het midden van de hof staat, daarvan mag je niet eten. Want op de dag dat je daarvan zult eten, dan zul je sterven. En dan noemen we het trouwens, als je geen wet hebt, zonder wet. Dat noemen we wetteloos, ja, wetteloosheid. En daarover is de Bijbel nou niet bepaald positief. In Johannes 1, nee, in 1 Johannes 3 vers 4, daar wordt het zo samengevat. Wetteloosheid is zonde. En ook zegt de Heer Jezus in Matthäus 7 over bepaalde mensen. Die zeggen, Heer, hebben we niet in uw naam geprofiteerd? En in uw naam vele krachten gedaan? En in uw naam boze geesten uitgedreven? Over die mensen zegt de Heer Jezus, ik zal tegen hen zeggen, ik heb je nooit gekend. Want jullie zijn werkers van de wetteloosheid. En als de Heer Jezus over de eindtijd spreekt, in Matthäus 24, dan zegt hij dat in die tijd de wetteloosheid zal toenemen en dat daarom de liefde van de meesten zal verkillen. En als we het toch over de eindtijd hebben, de Bijbel spreekt dat in de eindtijd de mens der wetteloosheid komt. Ja, dat is de komende wereldleider die in de grote verdrukking zich als God zal laten aanbidden. Maar hij is de zoon van het verderf, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. Dus de conclusie is, de Bijbel is heel positief over de wet en heel negatief over de wetteloosheid. Waar de Bijbel wel heel negatief over is, en dat is misschien ook de oorzaak dat er wel eens wat verwarring over is. De Bijbel is heel negatief over mensen die denken dat ze door de wet gerechtvaardigd zouden kunnen worden. En dat is ook precies het thema van de Galatenbrief. Paulus heeft de mensen in Galatië heeft hij het evangelie verkondigd. Ze waren tot geloof gekomen, ze hadden hun vertrouwen op de Heer Jezus gesteld. En Paulus was weer weggegaan en er kwamen uit Judea mensen. En die zeiden van, heeft Paulus jullie verteld dat je door de Heer Jezus gered kunt worden? Ja, zeiden ze. Ja, zeiden ze, maar zo makkelijk gaat het niet. Het is fijn om in de Heer Jezus te geloven, maar je moet ook besneden worden. En je moet ook al die wetten doen. En dan komt het, zeiden ze, want anders kun je niet gered worden. Nou, en dan is Paulus heel furieus. Dan zegt hij, dat is een andere evangelie. Vervloekt ben je als je zo'n evangelie verkondigt. Dus daarover is de Bijbel wel heel duidelijk. Het tweede misverstand, althans dat denk ik dat het wel eens een misverstand is, dat is dat er wel eens gedacht wordt, in het Nieuwe Testament worden we gered door het offer van de Heer Jezus, worden we daardoor gerechtvaardigd, maar onder het oude verbond moesten de mensen gerechtvaardigd worden door de wet. Nou, dat we in het Nieuwe Testament gerechtvaardigd worden door de Heer Jezus, dat is duidelijk. Maar dat was echt in het Oude Testament niet anders. Want die mensen, ja, die waren niet anders als wij. We zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden. En de Bijbel zegt heel duidelijk dat niemand door de wet gerechtvaardigd kan worden. Alle mensen staan schuldig tegenover God. En weet je wat nou zo mooi is? Dat de mens niet door de wet gerechtvaardigd kon worden. Dat stond ook al in de wet. En een hele mooie tekst, dat is echt een tekst die je wat dat betreft uit je hoofd zou moeten leren. Je zou kunnen zeggen, normaal gesproken, als je aan de wet houdt, word je gerechtvaardigd. Maar dat kunnen we natuurlijk niet als mensen. Maar God heeft een manier bedacht, zodat we buiten de wet om, toch gerechtvaardigd zouden kunnen worden. Namelijk door Jezus Christus. Maar wat staat er dan in die tekst bij? De wet en de profeten hebben daar al van getuigd. Dus in de wet staat al dat we door de wet niet gerechtvaardigd kunnen worden. En nog een hele mooie tekst daarover. Dat is in Handelingen 10, vers 43. Van hem, dat is van de Heer Jezus, getuigen alle profeten, dat ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangt door zijn naam. Nou, en we weten ook allemaal, als we bijvoorbeeld aan Abraham denken. Abraham werd niet gerechtvaardigd uit werken. Abraham geloofde God. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En ook als we in het Oude Testament kijken naar al die offers, die allemaal al heen wezen naar het grote offer. Ook toen wisten ze al, iemand anders moet de straf voor je zonden dragen. Dus ook onder het Oude Verbond konden mensen alleen gerechtvaardigd worden door het geloof. Nou, dan misverstand 3. Die heb ik wel eens gehoord in gesprekken met mensen, dat ze dan zeggen van, ja, Jezus heeft de wet vervuld, dus ik hoef me niet meer aan de wet te houden. En als je dan vraagt, maar wat betekent dat dan, dat Jezus de wet vervuld heeft? Ja, dan wordt het een heel ander probleem. Maar wat betekent dat nu? Jezus heeft de wet vervuld. Nou, dat is natuurlijk in de eerste plaats dat hij gewoon gedaan heeft wat in de wet staat. Hij heeft zich daaraan gehouden. Maar hij heeft ook de wet volgemaakt. Dat betekent, hij heeft de wet tot zijn volle recht laten komen. Hij heeft de juiste inhoud, de juiste betekenis eraan gegeven. Kijk, als in de wet staat, je mag niet doodslaan. Dan zegt de Heer Jezus van, ja, maar zo gemakkelijk kom je er niet vanaf. Als jij in toorn leeft tegen je broeder, als je boosheid hebt, bitterheid tegen je broeder of tegen je zuster, dan zit je al verkeerd. En als de wet zegt, je mag niet echt breken, dan zegt de Heer Jezus, als je een vrouw met begeerte aanziet, ja, dan heb je in wezen er al tegen gezondigd. En als de wet zegt, je mag je eed niet breken, dan zegt de Heer Jezus van, je moet gewoon helemaal niet zweren. Je moet gewoon eerlijk zijn. Als het ja is, moet je gewoon ja zeggen. En als het nee is, moet je gewoon nee zeggen. En als de wet zegt, je moet je naaste lief hebben, betekent dat niet dat je je vijanden zo kan haten. Nee, zegt hij, de bedoeling van de wet is dat je ook je vijanden lief hebt. En dat je bidt voor wie je vervolgen. En zo geeft de Heer Jezus de volle betekenis eraan. En dan wordt de wet niet afgeschaft. Nee, je kunt veel meer zeggen, de wet wordt aangescherpt. De lat wordt alleen maar hoger gelegd. Nou, even tot zover de misverstanden. Nou, dan kunnen we twee dingen vaststellen. De wet is goed, maar de mens is niet goed, want de mens kan zich niet aan de wet houden. Maar goed, daar kan de wet natuurlijk niks aan doen. Hè? Nou, hoe wordt dit probleem opgelost? Nou, je kunt natuurlijk zeggen, nou, dan gaan we de wet aanpassen. Maar ja, bij de wet staat het probleem niet. Je moet het probleem natuurlijk aanpakken daar waar het probleem zit. En dat wil ik even duidelijk maken door middel van een voorbeeldje van mijn dagelijkse werk. In het dagelijkse leven dan repareer ik huishoudelijke apparaten van een bekend merk. En dan komt het wel eens voor dat ik bij een klant kom die een apparaat heeft gekocht. En die zegt, ja, ik ben helemaal niet tevreden over dat apparaat. Hij doet het niet goed, ik wil een andere. Nou, dan kom je daar en je luistert naar de klant van, nou, wat gebeurt er, waar gaat het mis, hoe gebruikt u het apparaat? Je gaat het apparaat onderzoeken of alle functies werken, of dus er geen storingscodes in staan. Nou, dan kan het best zijn dat ik tot de conclusie moet komen, meneer of mevrouw, uw apparaat is 100% in orde, maar u gebruikt hem niet goed. En bij ons in het bedrijf noemen we dat dan wel eens niet het apparaat repareren, maar de klant repareren. En ik kan je vertellen, het apparaat repareren is vaak veel eenvoudiger dan de klant repareren. Dus een vraagje aan de klant. Hebt u de gebruiksaanwijzing gelezen? Gebruiksaanwijzing? Weet je, de mensen die een gebruiksaanwijzing lezen, hè? Ja, er zitten ze al te lachen, maar die mensen zijn zeer zeldzaam die een gebruiksaanwijzing lezen. Weet je dat? En dat geldt trouwens niet alleen voor een gebruiksaanwijzing van een wasautomaat of van wat voor apparaat dan ook. Maar dat geldt ook voor deze gebruiksaanwijzing. Even, om zomaar even erbij te noemen. Maar de fabrikant heeft die gebruiksaanwijzing er niet bij gedaan om jou als klant eens even lekker te plagen. Om jou eens even heel vervelend huiswerk op te geven. Die fabrikant heeft dat boekje erbij gedaan, zodat je weet, hoe kan ik het apparaat het beste gebruiken? Hoe heb ik er het meeste plezier van? Hoe kan het apparaat het langste meegaan? Nou, ik geef natuurlijk gelijk toe, een gebruiksaanwijzing van een wasautomaat is misschien niet voor jullie de meest interessante lectuur om te lezen. Maar ja, hij zit er niet voor niks bij. Hij zit erbij om, laten we zeggen, tot zegen te zijn. Zodat je later weer zegt, van, ik wil weer zo'n apparaat kopen. Maar stel nou dat die klant zegt, ja, ik wil een andere. Want ik geloof dat de wasautomaat niet goed is. En stel dat je daar een ander apparaat zou zetten. Los je daarmee het probleem op? Nee, natuurlijk niet. Want als de klant niet verandert, blijft het probleem gewoon voortbestaan. De klant moet veranderen. Toch gebeurt het in onze samenleving wel eens, hè? Dat we niet het probleem aanpakken waar het probleem zit, maar dat we de wet aan gaan passen. Vroeger was in Nederland het gebruik van drugs en softdrugs verboden. Maar door het toenemende gebruik in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw was deze wet niet meer te handhaven. Maar er was maar een kleine narcotica-brigade en justitie die raakte overbelast. En mede daarom ontstond in de jaren 70 het zogenaamde gedoogbeleid. Gek woord, hè? Gedoogbeleid. Gedogen komt er in grote lijnen op neer. Het mag niet, maar als iedereen het doet, dan laten we het maar toe. En dan is het ook goed. Ja, dat is natuurlijk een hele kromme manier om een probleem op te lossen. Als mensen zich niet aan de wet houden, om dan de wet maar aan te passen. Want een wet, als het goed is, wordt die gegeven om tot zegen te zijn. Om de bevolking te beschermen. Nou, en als het probleem de mens is, moet je niet de wet aanpassen en aan gaan pakken. Maar dan moet je de mens, de oorzaak van het probleem, aanpakken. Want daar zit de kern van het probleem. En het mooie is, het mooie van het evangelie is dat God dat gedaan heeft. God heeft het probleem aangepakt waar het probleem zit, namelijk bij de mens. Maar daarvoor moest er natuurlijk wel wat gebeuren. Want de mens heeft de zondige natuur en staat van nature schuldig tegenover God, omdat hij zich niet aan de volmaakte wet van God houdt. De Bijbel zegt, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat geldt voor ons allemaal. Hè, omdat we vanwege onze zondige natuur de wet niet kunnen houden, zijn we van nature een vijand van God. En God is je rechter. En die zal je op grond van zijn volmaakte wet moeten oordelen of veroordelen. Maar het geweldige is natuurlijk dat God een plan bedacht heeft om buiten de wet om gerechtvaardigd te worden. Namelijk door het geloof in de Heer Jezus Christus. En als je op hem je vertrouwen stelt, is hij niet meer je rechter, maar wordt hij je redder. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En de vloek die op ons zou moeten komen, is op de Heer Jezus gekomen. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En wij zijn dan gerechtvaardigd door het geloof in hem. En al onze schuld, al onze vuiligheid is in één klap weg. Het is vergeven. Nou, en we mogen met een schone lei beginnen. Nou, dat is fantastisch nieuws. Dat is geweldig nieuws. En hier stopt heel vaak de boodschap van het evangelie. Hier stopt het vaak, het evangelie. Althans, zoals ik het van huis uit en vanuit de kerk uit heb meegekregen. Ging vroeger, als kind, ging ik elke zondag met mijn vader en moeder en mijn broer en mijn zus, gingen we elke zondag twee keer naar de kerk, naar de gereformeerde kerk. En elke zondag, dus elke zondagmorgen, werd dan de wet voorgelezen. En daarna werd de schuldbelijdenis gedaan, vaak in een beetje algemene woorden. En daarna werd de genade verkondigd. Nou, dan gingen we nog wat zingen en naar de preek luisteren. En dan gingen we weer naar huis. En dan kon je de lijst weer volmaken. Maar de volgende week gingen we weer naar de kerk. Werd weer de wet voorgelezen. Werd weer schuldbelijdenis gedaan. Werd de genade weer verkondigd. En dan konden we weer naar huis om de lijst weer vol te maken. En de volgende zondag zaten we weer in de kerk. Werd de wet weer voorgelezen. Nou ja, je snapt het al. Week in, week uit. Maar toen ik een aantal jaren echt tot levend geloof kwam, toen was er zonde in mijn leven. En voorheen had ik er eigenlijk niet zoveel last van. Tuurlijk, je wist wel, het is niet goed. Maar om nou te zeggen, last had ik er ook niet van. Hè? Als iemand anders er maar niet van weet, dan gaat het wel. Maar toen ik tot geloof was gekomen, had ik er last van. Maar gelukkig, ik had geleerd, je mag je zonde belijden en er is vergeving. Dus daar ben ik natuurlijk heel blij mee. En daar was ik heel blij mee. En ik nam me voor, ik ga het nooit meer doen. Nou, je raadt het al, dat hou je even vol en daarna gaat het weer mis. Want ik had geleerd, de Heer Jezus is wel gestorven voor onze zonde. Je krijgt vergeving, maar ja, je blijft natuurlijk wel altijd een zondaar. Tot je dood. En toch had ik daar geen vrede mee. Want de Heer Jezus is toch gekomen om ons te verlossen van onze zonden. En er waren de mensen die zeiden van ja, maar God ziet jou aan in de Heer Jezus. Als hij naar jou kijkt, dan ziet hij eigenlijk niet jou, dan ziet hij eigenlijk de Heer Jezus die volmaakt is. Nou, dat is natuurlijk helemaal waar. Maar voor mij was dat op het moment maar een schrale troost. Want ik zag de praktijk van mijn leven is niet veranderd. Ik doe nog diezelfde dingen als voorheen. Ik dacht, er is niks veranderd. Of toch wel. Er was wel wat veranderd. Want voorheen had ik er geen last van. En nu wel. Binnen in mij begon wat te veranderen. En gelukkig heb ik door de Bijbel te lezen en naar preken te luisteren gezien. Toen dat het evangelie veel meer is dan alleen vergeving van zonde. Door zijn offer aan het kruis heeft de Heer Jezus zoveel meer tot stand gebracht. Hij heeft niet alleen de straf voor onze zonde gedragen. Maar hij heeft ook voor ons een heel nieuw mens gemaakt. Hij heeft ons totaal veranderd. We zijn een hele nieuwe schepping. En er staat heel mooi in 2 Korinthe 5 vers 17. Zo is dan, wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. En wat is er allemaal gebeurd? Behalve dat we vergeving van zonde hebben gekregen, worden we ook opnieuw geboren. Je kan ook zeggen, je wordt uit God geboren. Je wordt zijn kind, je wordt zijn zoon en zijn dochter. En de Heilige Geest komt in je wonen. En de liefde van God wordt door de Heilige Geest uitgestort in je hart. En de wet van God, die wordt vanaf dat moment in je hart gelegd en in je verstand geschreven. En de wet zit dan dus niet meer aan de buitenkant, maar de wet zit dan aan de binnenkant. En had je voorheen een soort aversie tegen de wet, omdat die zo anders was, zo in strijd was met jouw zondige natuur. Nu niet meer. Nu verlang je om de wet van God te doen. Nu verlang je om de wil van God te doen. En om voor hem te leven. Want je krijgt deel aan de goddelijke natuur. En er is overwinning mogelijk over de zonde. Want je bent geen zondaar meer die af en toe het goeds doet. Maar je bent een nieuwe schepping die af en toe nog wel kan vallen. Maar het is voor een christen niet normaal om in de zonde te leven. En dat is een heel groot verschil met vroeger. Kijk, als je vroeger zondigde voordat je tot geloof gekomen was, ja, dan had je daar waarschijnlijk niet eens zoveel last van. En je had niet in de gaten dat de afstand tussen God en jou alleen maar groter werd. En de vijandschap tussen jou en God alleen maar groter werd. En dat je onder de wet was, onder het oordeel, onder de vloek van de wet. Maar als je tot geloof gekomen bent, dan ben je een kind van God geworden. Dan ben je zijn geliefde zoon. Of zijn geliefde dochter. En als je dan zondigt, is het niet zo dat je ineens weer onder de vloek van de wet valt. Dat je dan in één keer weer verloren bent. Nee, want je bent een kind van God. En natuurlijk moet je zo snel mogelijk je zonde belijden. Want er zit wel, het is natuurlijk niet goed voor je relatie tussen God en jou. Dus je moet je zonde belijden. Maar je bent nog steeds een kind van God. Je weet ook als vader of moeder, als je kind iets verkeerd doet, die ondeugend is, nou, dat vind je zelf ook heel vervelend. En je wilt het liefst dat het zo snel mogelijk weer in orde is. Dat je kind zegt, nou sorry, papa, mama, had ik niet moeten doen. Dat wil je het liefste. Maar stel nou dat je kind zou zeggen, als die vervelend is geweest, dat hij dan zegt van, dan wil je met papa niet meer zijn zeker. Of dan wil je met mama niet meer zijn. Of dan ben ik zeker jullie kind niet meer. Bij God is dat niet anders. Weet je, het uitgangspunt is van het evangelie. En er is ook een tekst waarvan ik hoop dat je die uit je hoofd leert. Dat is dit. Zo is er dan geen veroordeling voor wie in Christus Jezus is. Dat is het uitgangspunt. Daar mogen we van uitgaan. We zijn niet meer onder de vloek van de wet. Niet meer onder het oordeel van de wet. En we hoeven niet meer te proberen om bij God in een beter blaadje te komen door ons best te doen, door ons aan de wet te houden. Dichter dan dat de Heer Jezus ons bij God gebracht heeft, kunnen wij niet komen. Wel in je beleving, als je veel met hem omgaat, dan merk je daar meer van, maar juridisch niet. We hebben alle vrijheid om in de nabijheid van God te komen door het offer van de Heer Jezus. Maar hoe moeten we dan leven? We kunnen toch niet zomaar tegen de wet ingaan? Nou, dat klopt. Maar er zijn twee soorten godsdienst. Er is godsdienst van beneden naar boven. En er is godsdienst van boven naar beneden. Nou, van beneden naar boven, dat zijn eigenlijk alle godsdiensten. Zelf proberen op te klimmen naar God. Zelf proberen een beter mens te worden. Zelf proberen om je best te doen door aanvaard te worden voor God. Een beetje zoals de torenbouw van Babel. Laten we een stad maken met een toren die tot in de hemel reikt. Door eigen inspanning de hemel bereiken. Er is maar één woord voor en dat is kansloos. Maar je hebt ook godsdienst van boven naar beneden. En godsdienst van boven naar beneden is geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus is van boven naar beneden gekomen om de straf te dragen voor onze zonden. En is ook van boven naar beneden gekomen om door zijn Heilige Geest in ons te wonen. En zijn leven, zijn volmaakte leven, in ons te leven. De Heer Jezus is niet gekomen om gediend te worden. Maar de Heer Jezus is gekomen om te dienen. En dat zegt hij zelf in Matthäus 20 vers 28. De Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. De Heer Jezus wil het doen. Eerst voor ons en dan in ons en dan door ons. En het uitgangspunt is Romeinen 8 vers 1. Er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus is. Nou, we hebben gezien dat de Heer Jezus de wet aanscherpt, hè, niet afschaft. En de Heer Jezus is daarin behoorlijk scherp. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Matthäus 5 vers 20, dan zegt de Heer Jezus, als je gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die van de fariseeërs of de schriftgeleerden, zul je het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. En Matthäus 5 vers 48, gij dan zult volmaakt zijn gelijk uw hemelse vader volmaakt is. Zie je deze verse als een opdracht? Zie je deze verse als een last waarin jij moet voldoen? Daar kan je best wel heel somber van worden, hè? Of heel down. Misschien wel depressief. Maar als je bij het lezen van deze verse nog steeds denkt van dat gaat mij nooit lukken, dat is alleen voor superchristenen. Weet je, dan verwacht je het eigenlijk alleen nog van jezelf, nog steeds van jezelf. Dan ben je nog steeds bezig met godsdienst van beneden naar boven, in plaats van boven naar beneden. Maar ik geloof niet dat deze versen zijn bedoeld als een opdracht. Of als een last. Lees deze verse namelijk als een belofte. Als iets wat de Heer Jezus in je leven wil uitwerken. Hij wil het doen. Zoals Paulus ook zei tegen de Filippenzen. Hij die in u een goed werk is begonnen, zal dat ook voleindigen tot de dag van Christus Jezus. Geldt ook voor ons. Geloof je dat? Dat de Heer Jezus dat in je leven kan uitwerken? Geef hem maar de kans. Laat hem maar toe in je leven om dat uit te werken. En dan wil ik nog even duidelijk maken door middel van een voorbeeldje. Stel je wil heel graag je rijbewijs halen. Maar je ziet daarvoor geen mogelijkheid. Nou, dan komt er iemand naar jou toe. En die zegt van nou, ik ben de hoofdinstructeur van het CBR. Het Christelijk Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen. En die zegt, jij wil graag je rijbewijs halen, kom maar mee. En die neemt jou mee naar een kantoortje. En pasfoto wordt gemaakt, handtekening wordt gezet. Hij zet ook zijn handtekening. Alles gaat in de computer en er gaat een echte rijbewijs komt eruit. Een geldig rijbewijs. Niet geldig voor 5 jaar, niet geldig voor 10 jaar, maar geldig voor de rest van je leven. Ja, zeg je, maar ik kan helemaal niet auto rijden, ik heb dat nog nooit gedaan. Dan zegt hij, kom maar mee. Kom goed. Hier zijn de sleutels, daar staat de auto, ga maar rijden. Ja, zeg je, maar dat kan ik helemaal niet. Kom goed, ga maar zitten. Ik ga naast jou zitten. Ik zal je helpen. Ik zal zeggen hoe het moet. Ik zal zeggen waar je links moet. Ik zal zeggen waar je rechts moet. Ik zal zeggen waar je moet stoppen. En als er gevaar is, als er gevaarlijke dingen zijn, ik zal je daarvoor waarschuwen. En als het nodig is, dan kan ik ingrijpen. Soms zal ik het doen, soms zal ik het niet doen. Maar ik ben erbij. En ik sta ervoor in dat jij leert autorijden. Beetje raar voorbeeld, maar dat is wel zoals God werkt. Want het leven van een christen is een leven in vrijheid. Een leven waarin je niet steeds bang bent voor het oordeel van God. Als je iets verkeerd doet, dat je denkt van nou is God weer boos op me, dan ben ik weer verloren. Nee, in vrijheid. Een leven onder leiding van de Heilige Geest. En waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. We zijn vergeven. Geen veroordeling. En omdat de Heer Jezus zelf in ons woont, wil Hij dat nieuwe leven in je uitwerken. En het staat zo mooi ook in Romeinen 8, vers 3 en 4. Laten we eerst even kijken naar vers 3. Daar staat het eigenlijk alweer een beetje samengevat allemaal. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur. En dat lag dus niet aan de wet, lag aan de menselijke natuur. Dat heeft God tot stand gebracht. God heeft buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar gemaakt. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Nou, dat was deel 1. Maar dan deel 2, vers 4. En wat gebeurt er dan? Wat is de uitwerking van het alles? Opdat in ons, let op, in ons, wordt volbracht wat de wet van ons eist. Want ons leven wordt niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest, door de Heilige Geest. Dus als je naar de Geest wandelt, als je laat leiden door de Heilige Geest, dan doe je dus eigenlijk vanzelf wat de wet van je vraagt. Maar dan is het geen godsdienst meer van beneden naar boven, maar dan is het godsdienst van boven naar beneden. Hij doet het door ons heen. En dat geeft veel meer ontspannenheid. Veel meer vrijheid. En ook in Romeinen 6 vers 14. Dat is de laatste tekst waar ik mee wil eindigen. Staat het heel mooi. We zijn niet meer onder de wet. Hè, niet meer onder de oordeel, onder de vloek van de wet. Maar we zijn onder de genade. Want de Heer Jezus heeft voor ons betaald. We mogen nu leven uit zijn genade. Maar weet je wat nou zo mooi is? Zie je hoe dit vers begint? De zonde zal over u niet heersen. Er is overwinning over de dood. En bij God werkt het allemaal precies andersom. Eerst je rijbewijs, dan leren rijden. Eerst vrijgekocht, eerst rechtvaardiging, geen veroordeling, dan leren leven door de Geest. Toen je nog onder de wet was, onder het oordeel, onder de vloek van de wet, toen kon je niet anders dan zondigen. Maar als je onder de genade bent, dan werkt de Heere Jezus in ons uit wat de bedoeling van de wet is. En dat werkt hij uit door de Heilige Geest. Een leven in vrijheid. Een leven zonder veroordeling. Een leven onder de leiding van de Heilige Geest. Godsdienst. Van boven naar beneden. Zullen we nog bidden met elkaar? Dank u wel, Vader. Hemelse Vader. Dat we mogen weten, Heren, wat in Romeinen 8 vers 1 staat. Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. O Heer, ik wil u bidden dat dat door mag dringen, Heren, bij een ieder, bij ons allemaal, zoals we hier zitten. Als we u kennen, als we ons leven aan u hebben overgegeven, dat we mogen weten. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En ik bid u, Vader, dat dat gewoon heel diep mag zakken. Dat we daar vanmorgen van onder de indruk mogen zijn. En dat we dat echt tot ons door mogen laten dringen. Heere, dank u wel dat u die weg geopend hebt. Om buiten de wet om gerechtigheid van God openbaar te doen worden. Heere, dank u wel dat we door wedergeboorte uw kinderen mogen zijn. Uw geliefde zonen, uw geliefde dochters. En dat wij ons door uw Heilige Geest mogen laten leiden. En Heere, daar willen we u ook om bidden. Heere, help ons daarbij om in alle vrijheid, in alle ontspannenheid, ons te laten leiden door u. En dat we dat mogen ervaren, waar de geest van de Heere is, is vrijheid. En dat we mogen leren, Heere, dat we niet door eigen inspanning, door eigen kracht, dichter bij u kunnen komen. Maar dat we mogen weten, Heere Jezus, dat u alles volbracht heeft. En dat we met vrijmoedigheid toe mogen gaan tot de troon van genade. En dat u in ons, door de Heilige Geest, de eis van de wet zult vervullen. Vader, ik wil u bidden, Heer, dat alles wat ik namens u heb mogen zeggen vanmorgen. Dat het gewoon heel diep in onze harten binnen mag komen. Dat dat onze levens mag veranderen. En dat onze levens meer en meer op u gericht mogen zijn. En meer tot eer van uw naam mogen zijn. Vader, we willen u danken. We willen u prijzen voor wie u bent. En voor alles wat u voor ons hebt gedaan. Amen.